Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
professor Tanja van der Lippe, Universiteit Utrecht, en Christine Baaiens van Dehora. Werk verandert, innovatie, digitalisering en globalisering beïnvloeden ons werk. Deze maatschappelijke verandering biedt kansen en brengt uitdagingen met zich mee voor de organisatie van werk. PeoplePower maakt samen met de Future of Work Hub van Universiteit Utrecht een reeks programma's over de toekomst van werk. De Future of Work Hub is een platform waar wetenschappers, organisaties en beleidsmakers samen maatschappelijke vragen beantwoorden over werk. In deze aflevering fluïde werken. Mede door het nieuwe werken heeft tijd- en plaatsonafhankelijk werken een grote vlucht genomen. We werken op de zaak, onderweg, in de kroeg, ik in ieder geval wel, en thuis. Dat heeft ook de combinatie van zorg en werk makkelijker gemaakt. Maar hoeveel flexibiliteit kan een mens eigenlijk aan? Wanneer is het goed voor de productiviteit en de gezondheid en wanneer niet? In de studio professor Tanja van der Lippe, hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht. En Christine Baaiens, manager research van Dehora. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder uw contactpersonen 06-45-66-7548. Stuur eens een berichtje met je naam en podcast aan. Dan stuur je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Ik vind het fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Tanja van der Lippe en Christine Baaiens in de studio. Fijn dat jullie er zijn, dames.
Dankjewel.
Ja, dankjewel.
Ja, in de vorige aflevering twee mannen en die twee vrouwen. Dus ik ben weer in balans.
Het is toeval, denk ik, bij dit onderwerp.
Ja, dat is ook helemaal toeval. Ik moest gelijk aan het nieuwe werken denken. Ik moest gelijk aan denken aan... Het moment dat ik daar voor het eerst mee in aanraking kwam. Ik weet nog wel, dat is een jaar of 8, 9 misschien wel geleden. Dat ik voor het eerst die term hoorde. En dat ik dacht, ik doe dat al lang. Ik ben al lang zo'n werkende nomade. Maar toen had het ineens een termpje gekregen. En de laatste tijd lijkt het wel alsof het weer, ja, alsof het weer een beetje over is. Hoe zit dat, Tanja?
Nou, ik denk eigenlijk niet dat het zo helemaal over is. En want als je zo kijkt, nu in Nederland werkt een derde van de mensen thuis. Hè? En dan ja, een beetje regelmatig thuis. En als je 8, 9 jaar geleden kijkt, was dat ongeveer hetzelfde. Het is wel een beetje toegenomen. En het is wel leuk om, want als je nu kijkt, mensen werken nu thuis. Een hele dag bijvoorbeeld, of 2 dagen per week. En als we nog iets eerder terugkijken dan dat jij voor het eerst overhoorde het nieuwe werken. Naar 2000, toen werkten mensen vooral thuis om het werk af te maken.
Oké.
En het is echt veranderd dat we nu, als we thuis werken, ja, het mag van de baas bijvoorbeeld, wordt gestimuleerd. We kunnen daardoor, nou daar komen we straks op, of we daardoor wel of niet beter werk en privé kunnen combineren. Ja. En ja, er zijn ook minder plekken op het werk. Dus soms moet je ook noodgedwongen wel thuis werken. En als we het hier zo over hebben, dan hebben we het wel vooral over professionals. Dus misschien goed om meteen maar te zeggen, vandaag gaat het ja, vooral toch over de hoger opgeleide professionals. Bijvoorbeeld die op kantoren werken. Bijvoorbeeld waar ik werk, de universiteit. En veel minder in de fabriek bijvoorbeeld.
Ja, of in de zorg. Dat is wat lastig om thuis te werken.
Echt veel lastig.
Behalve als je thuiszorg doet.
Ja, maar, ja precies. Nee. Maar misschien heb jij daar een goed voorbeeld over, Christine, uit de praktijk.
Ja, weet je, ik denk als het gaat om het nieuwe werken, hè, dan kun je eigenlijk zeggen, het nieuwe werk is een soort van kwadrant, waarbij je dus verschillende segmenten hebt. Hè. Je hebt het nieuwe werken voor professionals, zoals Tanja zegt. Dat gaat heel erg over thuiswerken. Dat gaat over tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Maar sommige mensen kunnen wel thuiswerken, maar kunnen bijvoorbeeld niet zelf beslissen wanneer ze werken. Andere mensen kunnen en niet thuiswerken en niet zelf bepalen wanneer ze werken. En wat je ziet is dat het nieuwe werk is een soort van containerbegrip, wat al die begrippen probeert een plekje te geven eigenlijk. Mm. En ik denk dat, je zei van ik hoor 8, 9 jaar geleden hoorde ik eigenlijk voor het eerst over het nieuwe werken. Volgens mij is dat ook wel een beetje de periode dat een aantal hele grote organisaties, ja, zorgverzekeringen, banken, ook echt handen en voeten gingen geven aan het nieuwe werken. Door te zeggen, we gaan ook onze kantoren daarop inrichten. En voorheen was het zo, het werken thuis was ook een beetje een eigen keuze. En Tanja, jij zei ook al, hè, van op een gegeven moment wordt ook gestimuleerd. En ik denk dat dat zeg maar zo'n een decennium geleden, dat dat een beetje op gang gekomen is. En dat er ook gekeken is van hoeveel vierkante meter hebben we nou eigenlijk nodig. Waardoor je op een gegeven moment ook in een situatie komt dat je ook niet meer op kantoor kan werken, ook al zou je het willen.
Ja, en ik heb ooit, dat is wel grappig als je lang in dit soort onderwerpen zit. Ik heb ooit met professor Peter Vink, zeg ik even in mijn hoofd. Ja, zo heette die. Van de Universiteit Delft.
Tilburg. Oh.
Delft. Ja, misschien dat hij in Tilburg
misschien ondertussen ook. Misschien zijn er twee professor Vinken.
Dat zou, ja, dat is natuurlijk niet een hele exotische naam. Nee, dat is waar. Maar die had in ieder geval, die had een mooi onderzoek gedaan naar hè, wat nou het beste werkte. Of dat nou de kantoorwerkplek, de eenzame kamer of de tweepersoonskamer of de kantoortuin of een combinatie. En ik kan me zo mooi nog herinneren dat hij zei, ja, eigenlijk moet je daar werken wat past bij het soort werk wat je moet doen. En als ik nu kijk naar de gemiddelde kantoor waar ik kom, als ik dan bij klanten langs ga, zijn bijna allemaal kantoortuinen. En daar hoor je toch een hoop gedoe over de laatste tijd.
Ja, ja, ja.
Want ja, daar worden we niet heel blij van.
Nee, en we hebben pas geleden onderzoek daarnaar gedaan. Wat doen die kantoortuinen met mensen? En de eerste resultaten, het zijn nog maar eerste resultaten, maar die laten wel echt zien dat dat niet zo goed voor je prestatie werkt. En ja, dat mensen ook,
en
ook al zijn het kantoortuinen.
Weet je ook hoe dat komt?
Ja, want als je op kantoor bent en je wordt afgeleid, toch door anderen, dan ga je je koptelefoon opzetten. Dat zie je ook hè, in kantoortuinen, dat mensen zich toch afscheiden weer van de anderen. Dat ze bijvoorbeeld toch een vast plekje gaan zoeken om 's ochtends als ze binnenkomen, denken van, oh ja, dat is mijn plekje. En je mag er niks laten liggen, want daar, je hebt je eigen kastje alleen nog maar, waar je je spulletjes neer kan leggen. Maar dat doen mensen allemaal om toch maar een soort van een eigen bureau en misschien wel een eigen kamer terug te winnen, zeg maar. En dat doen ze ook omdat zij daarbij weten dat ze meer productief zullen zijn.
Wat zit daarachter? Want het lijkt wel een soort dierlijk gedrag gewoon. Je eigen plekje, zorgen dat het naar jezelf ruikt of zo.
Nou, wat ik denk, hè, dus dat is zeg maar één aspect van het verhaal. En wat ik denk dat er ook in meespeelt. Jij gaf aan, ik werk ook wel eens in de kroeg.
Ja.
En het brein, ons menselijk brein, is fascinerend, hè. Weten we nog heel weinig over. Maar wat we onder andere weten is dat wij voortdurend prikkels krijgen. En eigenlijk wordt op elk moment wordt er een soort van onderscheid gemaakt. Welke prikkels zijn voor mij interessant en welke prikkels kan ik negeren? Als je in de kroeg bent en zijn allemaal mensen aan het praten over dingen die je totaal niet interessant vindt. Mensen die je ook helemaal niet kent. Dan gaat je brein gaat wel heel makkelijk aan dat zeg maar uitfaseren. Mm. Op het moment dat je in een kantoortuin zit en je hoort twee collega's praten over iets waarvan je denkt, hé, dat wil ik ook. Hè, dat gaat ook over mij of dat heeft betrekking op mij. Dan ben je voortdurend afgeleid door de geluiden die je dus van daarvan hoort.
Omdat je brein denkt, dit is relevant.
Je brein denkt, wacht even, let op. Dit gaat over jou, dit gaat over je werk, dit gaat over mogelijkheden voor carrière. Of het maakt niet uit wat er gebeurt, maar er komt een seintje van wakker worden, opletten. Dit kun je niet negeren. En dat is een van de redenen waarom mensen het heel moeilijk vinden om in een kantoortuin je goed te kunnen concentreren. Terwijl je dus zeg maar in een even rommelige omgeving als een café of als een werkplek met alle mensen die je helemaal niet kent, dat het veel makkelijker gaat.
Ja, grappig.
Ja, en als je het meer en als je het nog en dan nog verder doortrekt, niet in het café, maar gewoon thuis, dan kan je helemaal je tijd controleren, zeg maar. Dus dan is ook het idee, of de theorie laat zien in ieder geval, dat omdat je dan meer je tijd zelf kunt inrichten, dat het dan ook beter gaat. En in die kantoortuinen zitten mensen toch met een schuin oog, precies wat je zegt, toch naar de anderen te kijken.
Maar die moet je even uitleggen. Dus thuis, omdat je niet in de gaten wordt gehouden door mensen die in dezelfde context zitten. Ik probeer maar een beetje uit te leggen. Daardoor ben je productiever omdat je thuis denkt.
Het is goed om het even helemaal
helemaal.
Ja, want als je thuis werkt, dan is de eerste theorie die zegt, je mag thuis werken van je werkgever. Tegenwoordig kan het ook zijn, je moet thuis werken. En dan zit er een sociale ruilidee achter. Dus omdat jij iets mag van je werkgever, ben je ook productiever.
Een soort reciprociteit.
Ja, een reciprociteit.
Okay. Ja.
Daarbij kan je zelf je tijd inrichten als je thuis bent. Hè? Dus je kan even je plantjes water geven of wat dan ook. Wat maakt dat je weer meer gefocust kunt zijn op je werk. Dus je bent meer gefocust, je hebt meer autonomie. Dus daaruit leiden we af, oké, thuiswerken zal productief zijn.
Terwijl, Tanja, ik me ook voor kan stellen dat je, als je thuis bent, ik heb dat ook wel eens, denk, en dan ga ik even wat te drinken pakken en dan doe ik mijn glas in de afwasmachine en doe ik de afwasmachine open en denk ik, oh, hij is net gedraaid, dan ruim ik hem even uit. Dat is heel relaxed, want het moet toch gebeuren.
Ja.
Maar het leidt ook weer af.
Ja. De andere theorie zegt precies inderdaad wat jij zegt. Dat je, het is heel lastig, want meer autonomie maakt dat je zelf je tijd kunt inrichten thuis. Maar het nadeel ervan is ook dat je, ja, dat je al die andere dingen ook kunt gaan doen. Dus dat je je eigen tijd niet meer kunt controleren. En dat je daardoor veel langer bezig bent met alle dingen die je eigenlijk alleen maar voor thuiswerken zou willen doen. Een nadeel is ook dat je minder hulp kunt krijgen van collega's. Want ze zijn toch op afstand. En ik zou dat niet vergeten. Mm-hmm. He, dus ik denk dat het iets...
Fysiek op afstand.
Dus je kunt ze e-mailen. Maar je kan er niet zo even naartoe lopen. En dat werkt negatief uit. En een laatste wat negatief uit kan werken is dat je minder zichtbaar bent op het werk. Kijk, dat heeft de kantoortuin dan echt wel weer. He, dus je bent minder zichtbaar op het werk. Dus als er misschien een promotie is... of een kans op een promotie, dan kom jij daar misschien minder voor in aanmerking als je thuis werkt. Nou, laat onderzoek zien, en dat is heel veel onderzoek is hiernaar gedaan, dus dat zijn grote analyses geweest, dat uiteindelijk concluderen we dat het iets meer positief uitwerkt, thuiswerken.
Oké, ja. Maar het klinkt niet heel schokkend.
Nee, het is niet ik denk, het ligt er ook aan hoeveel je thuis werkt. Hè? Dus ja. Als je 3 dagen thuis werkt, dan is het too much. En is het 1 dag, dan komt het er goed uit, zeg maar. Het maakt uit wat voor beroep je hebt. Heb je een grote reistijd, dan wordt er ook aangeraden om wat meer thuis te werken. Dus de dingen die daaruit volgen zijn eigenlijk wel best logisch.
Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is toch voor een groot deel weer maatwerk. Met soort werk wat je doet. Of je ver of dichtbij je werk woont. Ik kan me ook voorstellen dat je thuissituatie... Ik heb een werkkamertje thuis. Heel klein werkkamertje.
Ja.
Maar als de deur dicht is, dan is de deur dicht. En dan, zeker omdat ik ook nog wel eens dingen thuis opneem... dan weten mijn kinderen, deur dicht. Dan moeten we even zachtjes zijn.
Ja.
Even wachten, even vragen of we binnen mogen komen. Dan word ik dus niet gestoord.
Nee,
dat is heel fijn. Maar als ik aan de keukentafel zit... Ja. Ik weet niet of jullie dat hebben. Nou, dan gaat het overal dwars doorheen.
Ja.
Nee, ik zat te denken, je had een heel leuk YouTube-filmpje van een professor die dus een interview geeft.
Ja.
En dan hij is thuis aan het werken op zijn werkkamer. Hij heeft de deur dicht, maar niet op slot. En gedurende het interview komt zijn kind binnen.
Minister was het.
Minister?
Dacht ik. Maar maakt
in ieder geval, maar er was in ieder geval iemand.
Belangrijk iemand.
Ja. En zijn kind komt binnen.
Ja.
En die zegt, papa, weet ik veel wat, dit of dat. Het was in het Engels. En hij zegt, oh ja, wacht even hoor. En volgens mij ging het ook over thuiswerk. Of het ging over, in ieder geval over een onderwerp wat ermee te maken had. En toen had hij, daarna had hij nog een interview gegeven. Toen zei hij, ik blijf nog steeds dit soort dingen thuis doen. Maar ik doe tegenwoordig wel de deur op slot. Om te voorkomen dat mensen dus binnenkomen. Kijk, en weet je wat ik denk? Hè, dus,
het is ook alweer charmant, toch?
Het is heel charmant. En ik denk, als het gaat om maatwerken. Ik denk, een van de allerbelangrijkste dingen is. Hebben we nog helemaal niet aangeraakt. Is de één kan het ook beter dan de ander.
Aha.
En ik denk dat dat misschien iets is om straks nog wat verder ook met elkaar te
verdiepen. Oeh, wat een cliffhanger zeg.
Nou.
Ja, nou daar ben ik heel benieuwd naar. En dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Tanja van der Lippe, Universiteit Utrecht. En Christine Baijens van Dehora in de studio. Ben ik eigenlijk helemaal vergeten, Christine. Dehora. Ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet zo heel goed kennen. En iemand stuurde mij op waar je van was. En er stond bij voorheen Atos. Daar moet je natuurlijk op een gegeven moment mee ophouden. Dat het voorheen Atos is. Maar daar komen jullie ooit vandaan.
Ja, nee. We heten Atos.
Oh.
En toen kwam Atos Consulting. Atos Origin kwam naar Nederland.
Ja.
En we praten echt over lang geleden hoor, Glenn.
Ja,
maar Atos Origin kwam naar Nederland. En dat was een moment waarop we een beetje last van kregen. Dat er 2 bedrijven waren die Atos heten.
Oh, vandaar. Oh joh.
Ja, dus toen heeft Atos gezegd, wat vervelend nou. Dus dan subsidiëren wij voor jullie een naamsverandering.
Ja, en Dehora klinkt ook prachtig.
En Dehora klinkt toch ook prachtig.
Ja,
en dat is zo mooi, want wij houden ons bezig met personele inzet. En hoe zorg je nou dat je de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek hebt? En hoe zorg je nou dat werkaanbod en werkvragen op elkaar afgestemd zijn? En Dehora, dat is zeg maar met een verwijzing naar het Latijn. Hora is uur. Dus het gaat over het uur, over de tijd. Aha. Zit er al helemaal in.
Nou, ja. Prachtig. En dus heel erg logisch dat jij het over dit onderwerp hebt.
En dus heel logisch, ja.
We eindigden op de cliffhanger dat er mensen zijn die zeg maar beter flexibel kunnen werken dan anderen. Tanja, nou, ik ben benieuwd. Ja. En het, bij alles denk ik aan mezelf. En ik ben een man. Dus,
Dan ga ik het ook dadelijk vragen wie jij...
Oh,
wat voor iemand jij bent.
Okay, want,
grofweg zijn er twee typen mensen te onderscheiden. De integreerders, die heel makkelijk werk en privé kunnen combineren. En de segmenteerders, die dat eigenlijk beter niet kunnen doen. Ik geef een voorbeeld. Een segmenteerder zit 's avonds op de bank. En checkt nog even zijn of haar e-mail. Mm-hmm. Kijk tv, maar vind het toch moeilijk om daarna weer de aandacht te richten op de tv. En is eigenlijk nog steeds bezig met die e-mails. En kan misschien zelfs wel 's nachts niet goed slapen ervan. Dus voor hem of haar is het heel lastig om het goed te integreren. En deze persoon geeft dan ook echt voorkeur om te segmenteren. Om werk en privé gescheiden te laten zijn. Mm-hmm. Nou, een integreerder is helemaal niet zo. Dus denk bijvoorbeeld, je gaat je kind 's middags naar het zwemmen brengen. En je zit bij dat zwembad. En dan check je ook even je e-mail. En daarna richt je je aandacht weer op je kind. En geen enkel probleem. En dat maakt ook dat thuiswerken of je tijden anders inrichten. Of ja, waar je dan ook maar wilt werken. Dat nogal anders uitwerkt voor integreerders of voor segmenteerders. Voor de integreerder zou je misschien zeggen geen enkel probleem. Terwijl die segmenteerder, ook als hij thuiswerkt, kan maar beter heel erg scheiden. Hè, de keukentafel waar je het over had. Ja. En werk. Dus een apart kantoortje ervoor hebben. Nou ben ik benieuwd wat voor iemand jij bent.
Ja, ik ben extreme. Ik integreer als een gek. Wat ik wel merk is dat soms moet je wel eens iets doen waar je echt even... Hè, moet ik een columnpje schrijven of ik moet een voorstel schrijven. Dan moet ik me gewoon concentreren. Maar zeg maar de on-the-fly dingen. Ja, dat gaat gewoon... ik wil niet zeggen de hele dag door. Maar, want dan probeer ik wel een beetje te beperken. Omdat ik het belangrijk vind om aandacht te hebben.
Ja.
Zeker voor mijn kinderen.
Ja.
Maar ja, ik check inderdaad. Ik krijg WhatsAppjes van mijn klanten en dan doe ik even afhandelen. Ja. En weer terug naar de hockeywedstrijd.
Ja. Wat we eigenlijk zien is dat jongere medewerkers, dat die zijn meer als integreerder opgegroeid.
Ja, ik ben heel jong, dus dat komt maar
heel jong,
48.
Dat kan ik zien, precies. En de oudere medewerkers, die zijn toch eigenlijk meer van het segmenteerde, gemiddeld genomen, maar moeten tegenwoordig meer integreren.
Ja, man-vrouw, maakt dat nog uit?
Er wordt wel gezegd dat vrouwen beter kunnen multitasken. We weten, daar is allerlei onderzoek inmiddels over. Wat laat zien dat... Niemand kan multitasken. Ik denk dat vrouwen vaker moeten integreren in het bestaan. Hè, vanwege, zij nemen toch vaker de zorg voor de kinderen op. Dus zij zijn vaker degene die bij dat zwembad zitten. Zeg maar, daar zul je meer moeders zien dan vaders. Dus zij moeten wel integreren als ze ook een hele leuke baan hebben. Maar het is voor de werkgever of voor de HR-manager is het belangrijk om er rekening mee te houden. Ja. Is jouw werknemer een integreerder? Nou, dan kan je hem best 's avonds een e-mailtje nog sturen. Maar is het een segmenteerder? Misschien moet je dat dan maar gewoon niet meer doen.
Ja. Kun je het leren? Of zit het... Zit ingebakken? Ja, dat is een gevaarlijke vraag natuurlijk.
Nou, ik denk dat je heel veel kunt leren in het leven. En ik denk dat we wel steeds meer moeten leren om te integreren. Maar het is wel echt een kenmerk van jezelf.
Oké, okay, ja. Dus het is een trait.
Ja,
toch?
Ja, precies.
Mooi. Ja, Christine, hoe gaan jullie daarmee om?
Nou ja, wat je ook eigenlijk wel ziet. Hè, dus dat zeg maar een van de hele grote dingen die bepalen of mensen het wel of niet kunnen. Is of wat voor type mens ben je?
Is er een testje voor of zo? Ja, dat klinkt weer zo plat. Maar kun je het, behalve herkennen bij jezelf, kun je het ook testen?
Nou, ik denk dat... Ik weet niet of je het kan testen.
Nou, dit kan je testen of je het integreert of segmenteert. Ja hoor, daar hebben we uitgebreide batterij van items voor. En voor wie daar geïnteresseerd in is, die kan ik zo aan iedereen toesturen.
Oké, die komen in de show notes.
Maar ik denk dat iedereen van binnen echt wel weet wat voor type die is.
Als je het vertelt aan mensen, dan meestal weten ze het vrij snel. Of ze een integreerder of segmenteerder.
Moet je wel heel eerlijk tegen zichzelf.
Ik ben van oorsprong een segmenteerder. Zal ik eerlijk bekennen. Maar in deze tijd merk ik gewoon, en met mijn soort baan, is het soms best lastig om dat hele weekend vrij te zijn en de e-mail niet te checken.
Ja.
Ja.
Ja. Maar is dat omdat het nodig is of omdat het gewoon
Wat is
kribbelt?
Nodig? Wat is nodig? Ja, ja, het is, precies. Ja.
Ja.
Ja. Dat is nodig. Maar wat ik denk, hè, dus als het gaat om te kijken van nou, wie kan het? Hè, dus aan de ene kant gaat het over wat voor type ben je? Hoe makkelijk kun je schakelen tussen de verschillende werelden of tussen de verschillende dingen die voor jou belangrijk zijn? Ik denk aan de andere kant is het ook heel belangrijk om, hè, het gaat ook over zelfdiscipline. En ik haal nog even terug, hè, het voorbeeld wat je eerder gaf over die vaatwasser. Vervolgens heb je de vaatwasser heb je uitgeruimd of ingeruimd. En dan kijk je om je heen en dan denk je, oh ja, ik zie ook nog, de stofzuiger moet er ook eigenlijk nog even doorheen.
Ja, daarbij heb ik het voordeel dat ik een man ben, dat zie ik niet.
De stofzuiger zie je niet, nee. Maar er zijn misschien andere mensen die het wel zien, hè? En die kunnen dan zo'n hele dag bezig zijn met allemaal buitengewoon nuttige dingen. Die uiteindelijk ervoor zorgen dat je op het einde van zo'n dag eigenlijk nog niet hebt bereikt wat je had willen bereiken. Ja, dus het gaat aan de ene kant gaat het denk ik heel erg over zelfdiscipline. Hè? Kun je ook tegen jezelf zeggen, ik moet nu dit gaan afmaken. En het gaat ook een stukje over zelfkennis. Dat je ook weet waar je valkuilen liggen. En dat je ook daarop, nou ja, dat je ook het vermogen hebt om daarop te handelen, zal ik maar zeggen. En ik denk daarbij, hè, dus.
Maar dat heb je toch ook
als ik kijk naar de collega's in mijn team bijvoorbeeld. Ja, ik zeg altijd: je mag best thuis werken, maar dan wil ik wel dat je gewoon iets te doen hebt. En dat je ook heel duidelijk voor jezelf een doel hebt wat je op die dag wil bereiken. Hè, als je dat niet hebt, ja, dan zijn er. En er zijn gewoon te veel dingen die thuis ook nog moeten gebeuren, dan is de verleiding ook heel groot. Ik denk dat zeg maar wel ook meespeelt.
Nou ja, en ik kan me ook voorstellen dat de thuisomgeving, want iedereen heeft, we hebben het over thuis, maar ieder zijn thuis is anders. Hè? Of thuis een driekamerflatje is waar 15 kinderen rondlopen. Ja, dat is wat anders dan dat je je eigen werkkamer hebt met een groot slot en een geluidsdichte ruimte. En ja. Kinderen zijn er, of je hebt misschien niet eens kinderen. Dat maakt natuurlijk heel veel uit, of je wel of niet kunt concentreren.
Hè? Absoluut. Toch? Kijk, en ik denk in zijn algemeenheid.
Maar hoe ga je daarmee om? Want dan moet je als werkgever, als leidinggevende, zeg je nou, oké, thuiswerken, interessant. Hè? Het is iets productiever dan niet thuiswerken, dus dat is interessant.
Nou, een dag, hè? Niet te veel thuis.
Nee, niet te veel, maar een dag. Maar ja.
Maar weet je, kijk, ik denk ook, hè, wat daarbij een belangrijke rol speelt, is dat, en dat gaat ook heel erg over vertrouwen. Hè? Je zegt tegen iemand, hè, we zijn van oudsher in heel veel organisaties. Was er best een aanwezigheidscultuur. Waarbij als je de hele dag iemand aan het werk zag, dan was iemand ook hard aan het werk, zal ik maar zeggen. En op het moment dat iemand thuis aan het werk is, nog even los van alle punten die Tanja al noemde rondom zichtbaarheid en promotiekansen. Kijk, als jij op kantoor bezig bent met een rapport en iedereen ziet je de hele dag met een rood hoofd driftig tikkend daar bezig en aan het einde van de dag is het rapport niet klaar, dan denkt iedereen, ja, dat is ook heel duidelijk. Ja, maar ja, ze heeft zo hard gewerkt. En het rapport is niet klaar. Nee, ja, dat het dan 2 dagen langer duurt. Ja, dat snappen we allemaal. Als jij de hele dag thuis bent geweest. Dan, en je zegt, ja, ik heb zo hard gewerkt. Maar het rapport is niet klaar. Daar zit natuurlijk een stuk vertrouwen in. En wat je ook wel daarin ziet. Is dat de één van nature denkt, nou ja, het is niet af. Dus dan is dat gewoon zo. En de ander die denkt, oh, ja, ja. Het is niet af. En wat je dan ziet. Hè, dus, want dat gaat ook heel erg over. Hou je voldoende grip op de grenzen tussen werk en privé. Dat sommige mensen ook de neiging hebben om dan te lang door te werken. Omdat ze denken, ja, ik had gezegd dat ik het rapport vandaag af zou krijgen. Dus het moet wel af. Ja. En als dat over een langere periode doorgaat, dan zitten daar natuurlijk ook wel risico's aan vast.
Ja, dat mensen gewoon te lang doorgaan, te hard werken. En want ik heb ook altijd begrepen, maar jullie gaan me daar vast op corrigeren, dat als je mensen de ruimte geeft om te werken waar en wanneer ze willen, dat ze alleen maar meer gaan werken en niet minder gaan werken.
Nou.
Nou, daar wil ik dan, want dit haakte denk ik heel goed op in. Dat hier zijn hele duidelijke genderverschillen.
Nou?
Ja.
Oh jee.
Ja, precies. Want het is thuiswerken, hebben wij nu gevonden in onderzoek, brengt eigenlijk een nieuwe genderongelijkheid. Dus die mannen die gaan meer werken. Oké, misschien krijgen ze niet al die rapporten af. Maar ze gaan in ieder geval wel meer werk thuis. Terwijl die vrouwen gaan meer huishoudelijk werk en zorg thuis doen. Dus al die theorieën, alles wat we eerder zeiden over misschien even de plantjes water geven. Oké, jij ruimt de vaatwassen uit, dus mogelijk een uitzondering. Maar gemiddeld genomen blijkt het zo te zijn dat die vrouwen gaan dus vaker die vaatwassen uitruimen. Die gaan vaker die plantjes water geven. Die gaan meer die kinderen van school halen. En zijn dus bezig met zorgen en huishoudelijk werk doen, terwijl die mannen gaan meer werken. Dat is een nieuwe genderongelijkheid. De vraag is natuurlijk onmiddellijk, hoe komt dat in hemelsnaam? Ja, want misschien hebben ze gewoon dezelfde functie. Ja, dus waarom zou dat zo zijn? En dan denk ik toch, ja, dan moeten we toch weer kijken naar gewoon de genderrollen. Zoals je bent opgevoed thuis, mm-hmm. als jongetje, als meisje, die genderspecifieke socialisatie. En ja, dat zet zich dan, als mensen gaan thuiswerken, zet zich dat door. Dus vrouwen zijn dan toch meer geneigd om die zorgtaken weer te doen. En mannen meer om harder te gaan werken. We hebben ook onderzocht.
Als je dan omdat je in je thuiscontext zit, gaat ook je rol als verantwoordelijk, die gaat aan. Terwijl je dat op je werk heb je dat natuurlijk niet. Nee. En misschien dat je eens een keertje aan je boodschappenlijstje denkt. Maar nee.
En dat blijkt voor vrouwen, want dit is, ik ben een onderzoeker, maar dit is toch eigenlijk ook niet wat je wenst, hè, dat genderverschil daar.
Nee.
Dus we hebben ook onderzocht hoe kan je dat veranderen, zeg maar. En het blijkt dat een goed rolmodel voor vrouwen werkt heel erg. Dus een leidinggevende die bijvoorbeeld ook wel eens thuis werkt. En dan laat zien van, maar niet te lang, zeg maar. Dus laten zien dat het ook anders kan. En ook bij mannen wil je misschien toch ook dat die werk en privé ook redelijk gescheiden kunnen houden. Dus niet te veel uren werken. En daar blijkt, voor hen is funeste organisaties waar zo enorm veel wordt gewerkt. Dus zo'n cultuur waar iedereen maar voortdurend aanstaat, zeg maar. Dus als daar een beetje iets minder hard wordt gewerkt, of iets minder wordt verwacht van de werknemers, van de mannelijke werknemers, dat ze thuis ook maar steeds doorgaan, dan zou hun dat helpen.
Ja, en dan oplossing, Christine, dan maar de e-mailserver om 5 uur uitzetten en gewoon niet meer mailen.
Frankrijk.
Ja, en Duitsland. Duitsland doen ze het ook volgens mij, hè? Ja.
Ja, weet je.
Volgens gaat iedereen elkaar WhatsAppen natuurlijk.
Nou ja, kijk, weet je. Ik denk dat met dit, hè, dus heel veel van wat we nu bespreken, dat gaat ook over het maken van afspraken. En zorgen dat je met elkaar een werkvorm ontwikkelt die goed past. En daar kun je, ik denk, hè, dus daar kun je in zijn algemeenheid kun je daarvan zeggen, dat moet je eigenlijk doen tussen leidinggevende en medewerker. En de vraag is even of je dat heel veel op cao-niveau of wettelijk niveau moet organiseren.
En ja, dan ga je natuurlijk weer iedereen over een kam scheren. Terwijl we al in ieder geval 2 soorten mensen hebben.
Ja, kijk, ja, en weet je wat handig. Het is? Als je dus zegt, als mensen zeggen, ik vind het ook wel heel prettig om bijvoorbeeld 's avonds te werken. Ja. De vraag is alleen, wanneer begint jouw vrijheid? En houdt die en wanneer kom je in de vrijheid van een ander om te zeggen, ik wil 's avonds andere dingen doen? En dat is natuurlijk, en dan, ook daar denk ik weer van, ja, dan moet je met elkaar gesprekken over voeren.
Want wat gaat er mis? Laten we het daar eens over hebben. Want ik ben 48, dus ik kom nog uit een tijd dat werk en privé, daar stond een duidelijke muur tussen. Want dat waren de muren van het gebouw waarin je werkte. En als je thuis kwam, mijn vader deed thuis wel eens wat, maar hij had dan heel veel papieren bij zich. Maar ja, computers waren er toen nog niet eens, dus mijn voorbeeld is een vader die 1 keer in de zoveel tijd 's avonds wel vergaderingen had. Dat was al, hè, die werkte heel hard, want die werkte, die had 's avonds vergaderingen. Nou, dat was, moest oppassen op zichzelf. Nou, tegenwoordig is dat de normaalste zaak van de wereld. Hebben we daar een probleem met elkaar? Dat werk-privé zo door elkaar lopen, is dat schadelijk?
Nou, dat.
Christine?
Risico burn-out gaat door.
Er is zeker een risico. Je kunt er op 2 manieren naar kijken. Aan de ene kant kun je zeggen, het is buitengewoon prettig dat ik werk zelf fulltime. Dus dat betekent dat als ik moet bellen met een bank, en die is alleen maar op van maandag tot met vrijdag bereikbaar, dan moet ik dat doen onder werktijd. Nou, dan vind ik het heel prettig als ik dat onder werktijd kan doen. Ik vind het heel prettig als ik onder werktijd de cv-monteur kan laten komen. Maar dat betekent dus dat ik dus mijn privéleven in mijn werktijd laat komen. Maar daar hoort dan bij dat je ook je werktijd en je privé-tijd laat komen.
Ja.
Dus in die zin, dat zijn 2 kanalen die beide kanten op gaan. En je kunt ook zeggen, nee, dat wil ik niet. Ik wil niet dat mijn werktijd in mijn privé-tijd komt. Maar goed, dan zou je ook moeten zeggen, dan moet je ook je privé-tijd niet in je werktijd laten komen.
Ja, maar dat klinkt
en dan
zo,
kom je weer een beetje, nee, maar dan kom je denk ik ook weer op van wat voor type persoon ben je.
Het klinkt allemaal zo rationeel. Het gebeurt toch gewoon. Hoe vaak denken we met z'n allen, jullie wel, want jullie werk. Ik van mij een beetje. Maar heel veel mensen, je leeft toch gewoon. En voor een groot gedeelte gaat het zoals het gaat. En voordat je het weet,
ja,
het ben je te laat.
Ja, het gaat wel zoals het gaat. Maar we zien natuurlijk nu in de cijfers steeds meer dat het moet misschien eigenlijk niet meer gaan zoals het gaat.
Nee, maar dat is ook,
want de werkdruk
daar ben ik
is
naar op zoek. Hebben we een probleem? Moeten we iets oplossen? Of gaat het eigenlijk wel prima?
Ik zou zeggen, het gaat niet zo prima. De werkdruk is enorm. Dat zien we overal. Risico op burn-out is groot. Wordt steeds groter, lijkt wel. En ik denk dat we hier ook echt een maatschappelijk probleem hebben. Dus mensen verschillen van elkaar. Het is een individueel probleem natuurlijk. Je hebt segmenteerders, integreerders. Maar daarnaast vinden we ook van elkaar dat we altijd maar aan moeten kunnen staan. Mm-hmm. Dus die mobiel moet voortdurend gecheckt worden op nieuwe e-mails. We hebben hem nu niet op tafel liggen, maar het zou bijna kunnen. We zijn voortdurend bezig. En ik denk dat we verwachten dat van elkaar. En daarom, ik geloof wel wat meer in die afspraken, zoals we ze zien in Frankrijk en in Duitsland. Kijk, de mensen die het niet nodig hebben, die gaan toch wel hun gang. Maar ik denk dat er inmiddels in onze samenleving ook wel een grote groep is die wel dat soort structuren nodig heeft. En dat ze worden geholpen in, ja, weer misschien wat minder werkdruk, wat minder tijdsdruk.
Maar is het ook niet een beetje cultuur? Ik hoor wel eens verhalen uit Scandinavië dat als je daar na 5 nog aan het werk bent, dan ben je echt een sukkel. Dan heb je je werk niet af.
Nou, het is wel aardig om te vertellen dat in Denemarken, daar wordt heel veel thuis gewerkt. En ook worden de tijden allemaal zelf bepaald. Maar daar zijn ze inderdaad heel precies met de werktijden. Dus als ze dan thuis werken, dan is de keukentafel en het werk is het werk. Dus dat mengt zich niet. En dan is die tijdsdruk, die werkdruk ook veel minder groot. Dus dat zou, ik denk dat is een voorbeeld, ja.
Ja. Weet je, ik denk in ieder geval dat het goed is als je binnen organisaties je bewust bent van wat je doet. En ik krijg ook wel eens 's avonds of in het weekend e-mails waarbij iemand gelijk zegt van je hoeft niet gelijk te reageren, maar zus en zus en zo, dit en dat, weet je. En dan heb je dus zeg maar iemand die heeft dan zelf, die dacht ik ga in het weekend nog wat dingen doen of ik ga 's avonds wat dingen doen omdat het mij beter uitkomt. Maar gelijk ook aangevend van ik verwacht geen antwoord. En ik denk dat als we daar met z'n allen ook wat alerter op zijn. Maar het gaat ook wel weer. Ik denk dat toch ook weer dingen zijn die je met elkaar moet bespreken. Van wat verwachten we van elkaar? En als je met elkaar afspreekt in de basis verwachten we van elkaar dat je in de avonduren niet reageert. Hmm. Dan is dat de basis. Ja. Maar als jij in een organisatie werkt, ja, weet je, ik denk, maar dat is dan misschien, dat gaat te ver voor vandaag, hè, Glenn, dus schrik niet. Nee, maar ik denk in zijn algemeenheid dat het altijd aanstaan, dat gaat over meer dan alleen werk. Mm-hmm. Hè, want we moeten allemaal ook die film gezien hebben waar jij het over hebt. En we moeten ook naar het ene concert zijn geweest. En we moeten ook nog een 3-gangen menu in elkaar draaien voor kerst. En we moeten ook nog de mooiste kerstboom hebben. Dus altijd aangaat over veel meer, hè. En als je dus een heel aantal jaren terug in de tijd gaat, wat je dan eigenlijk ziet is dat de domeinen veel meer van elkaar afgescheiden waren. Maar wat je ook ziet is dat zeg maar de eisen die we stellen aan het leven ook anders waren dan nu het geval is. Maar nogmaals, dat voert een beetje te ver voor vandaag. Maar ik denk dat wel is ook om in het achterhoofd te houden. Want het is niet alleen de draaiknop werk, ik zal maar zeggen, die zorgt dat mensen het gevoel hebben dat ze altijd aan moeten staan.
Ja. Waar ik zo heel graag met jullie verder over praat, is dus we weten dat het schadelijk kan zijn. We weten ook dat het iets productiever is om zo nu en dan thuis te werken. Hoe ga je daar dan mee om in je organisatie? Dus wat kun je er morgen aan verbeteren, veranderen? En dat hoor je straks.
People Power op New Business Radio.
Mijn naam is Volof Brett. Met Lifeguard help ik teams en organisaties naar meer energie en betere prestaties. Voor nieuwe ideeën luister ik standaard naar People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Professor Tanja van der Lippen is in de studio, Universiteit Utrecht. En Christine Baaiens van Dehora. En we hebben het over flexibel werken. Werken waar, wanneer, hoe, waarom je eigenlijk zelf maar wil. Is dat nou een goed idee? Is dat geen goed idee? Soms wel, soms niet, kunnen we eigenlijk wel concluderen. Er is niet een eenluidend antwoord. Waar ik wel heel erg benieuwd naar ben, is hoe zorg je dat het gaat werken? Hoe zorg je dat je er gebruik van kan gaan maken van alle mogelijkheden die we hebben om te werken waar en weer wanneer we willen? Christine?
Nou, weet je, ik denk dat als je gaat nadenken over de vraag wanneer gaat het werken, dan zijn er een aantal dingen dat ik denk. Het gaat heel erg over wederzijds vertrouwen. Het gaat over het maken van passende afspraken. Het gaat erover zorg dat de wensen en de mogelijkheden van jouw medewerkers aansluiten op wat jij als organisatie kunt bieden. Het gaat heel erg over samenwerken en teamgevoel. Maar ik denk dat Tanja daar zo meteen nog wat meer over kan zeggen. En het gaat ook over het nadenken over een goede werkplek. En als je dan kijkt naar organisaties, hè, dan gaat het heel erg over. Hè, dus wat zijn de normen? Heb ik het een beetje over gehad. Hè, wat zijn de normen in je organisatie? Wat zijn de waarden in je organisatie? En past dat bij de mensen die jou, bij jou aan het werk zijn? Maar het gaat ook over het, duidelijke, het maken van duidelijke afspraken. Het ingaan op de zaken die medewerkers aangeven. En je kunt medewerkers daar ook soms in helpen. Hè. Dus een van de dingen die we net ook bespraken is dat het soms ook heel fijn kan zijn. En dan komt die vaatwasser voor de derde keer langs. Maar dat is helemaal niet erg. Dat is een mooi voorbeeld. Dat vindt die vaatwasser niet erg.
Ja,
nee. Dus op het moment dat je die vaatwasser hebt uitgeruimd, dan denk je, nou, ik ben eigenlijk wel een stuk frisser. Hè. En dat zijn dat je denkt van, nou, ik kan thuis, daar komt er gewoon veel meer uit mijn handen. Als je dat nou bij jezelf merkt, dan kan je ook nadenken, nou, kan ik dat op mijn werkplek, kan ik dat soort dingen ook creëren? Dat ik even een wandelingetje ga maken. En als leidinggevende kan je ook een medewerker daarin helpen. En zeggen van, joh, hoe kan je nou zorgen dat je dat, die productiviteit van thuis, dat je die naar het werk haalt? Eigenlijk, en andersom.
Het gekke is, dat leren we eigenlijk helemaal niet, hè?
We leren zelf
eigenlijk helemaal niet wanneer we nou productief of creatief zijn.
Nee.
Gek eigenlijk toch, Tanja? Kijk, ik merk bijvoorbeeld, hè, ik heb nu mijn derde boek is in de maak. Ik merk dat ik... Ja, dank je. Nou ja. De vraag is of het een presentatie waard is. Nee, ik vind het heel leuk om te doen. Maar ik merk bijvoorbeeld dat ik moet hier niet op een stille plek gaan zitten. Ik moet inderdaad in de kroeg gaan zitten. Met muziek op. Zodat ik inderdaad geroezemoes om me heen heb. En een muziek die ik ken. En het ideale is, als ik honger of dorst heb, steek ik mijn hand op en dan komt er iemand. En er wordt voor me gezorgd. Dus dat is de ideale plek voor mij. En op een gegeven moment is het op. Dan ben ik klaar met schrijven. Of tenminste, dan komt er niks meer. Dan weet ik, ik moet nu een wandelingetje gaan maken. Maar dat leer je door het te doen en door er bewust van te zijn. Maar ik vraag me af hoeveel mensen dat van zichzelf weten.
Nou, in
bewust.
Dit geval is het wel aardig om te vertellen dat aan de Universiteit Utrecht zijn we met een programma Levenslang Leren begonnen. En zeker vanuit de Future of Work Hub, hè, willen we daar cursussen over gaan aanbieden. Willen we trainingen verzorgen die juist ook over dit soort zaken gaan. En bijvoorbeeld ook, hoe kan je zorgen dat thuiswerken werkt? Dus daar zijn we mee bezig. Dus ik zou zeker daarvoor aanraden.
Maar de grotere vraag die er eigenlijk achter zit is, wanneer ben ik op mijn best? Wat heb ik daarvoor nodig? Welke omgeving? Welke mensen of geen mensen?
En daar wil ik graag nog ook wat over zeggen. Want als we het over thuiswerken hebben en ook als we naar die HR-manager kijken, die maakt dat mensen wel of niet kunnen thuiswerken, dan kijken we vaak naar het individu, naar de individuele werknemer. Maar ik zou zeggen, bezie het hele team. Want of jij als individuele werknemer goed en productief kunt zijn als je thuis werkt, is ook heel erg afhankelijk van wat de rest doet. We hebben dit onderzocht en dat blijkt heel erg ertoe te doen. En daar zijn een aantal verklaringen voor. De eerste is, ja, als je op het werk bent, dan is je collega ook wat wij noemen een soort van hulpbron. Je kan hem al advies vragen. Je kan hem of haar vragen van, nou ja, mijn computerprogramma werkt niet. Kun je even helpen? Als je een rapport maakt, kun je met iemand makkelijk communiceren als je hem ziet. Stel bijvoorbeeld dat je kind ziek is en je naar huis moet. Of dat je wat vaker naar huis moet omdat een kind wat vaker ziek is. Dan als je thuis altijd werkt, dan is dat niet zichtbaar. Dan weet jouw collega niet dat jij dat doet, omdat je dan en dat je tussendoor ook voor je kind moet zorgen. Als je op het werk bent en dan even naar huis moet, bijvoorbeeld om dat te doen, dan dan vind je collega, die helpt je dan met wat is blijven liggen bijvoorbeeld. En ons onderzoek laat zien, en het is groot onderzoek, dat is in 9 Europese landen gedaan bij 11.000 werknemers in heel Europa. Dus ik zou zeggen, dit is echt een feit dat staat. Hoe meer de collega's thuis werken, des te slechter het is voor jouw eigen prestatie. En dat zien we weer bij die, als het meer dan 1 dag per week is. Dus als jouw collega's meer dan 1 dag per week thuis werken, dan maakt het eigenlijk niet uit wat jij doet, of je nou thuis werkt of op het werk bent. Maar dan is jouw prestatie, jouw functioneren wordt daar minder door. We hebben het niet alleen aan een collega gevraagd.
Ook al werk jij nooit thuis?
Ook al werk jij nooit thuis.
Wauw.
Ja, dat is iets.
Dat is nogal een dingetje. En de grens ligt zo'n beetje rond de 1 dag.
Ja, meer dan 1 dag. Dus 1 dag, hè, dat wordt gemiddeld genomen, werken mensen namelijk in Nederland 6,5 uur thuis. Dus zeg maar, in Nederland is dat 1 werkdag. Ja, want we maken niet zulke lange dagen.
Maar gemiddeld
dagen.
Werken wij ook geen 40 uur. Hè?
Precies. Dus, maar als het meer dan 8 uur is per meer dan 8 uur, dan gaat het, dan
En zou je dan ook kunnen zeggen, je moet dus blijkbaar, hè, want ik denk dan gemiddeld, ik weet het helemaal niet, gemiddeld werken we 4 of 4,5 dag per week.
Mm-hmm.
Dus je hebt drie
gemiddeld werken we 4 dagen, ja, want dus vrouwen werken veel in deeltijd.
Dus je moet eigenlijk gemiddeld gezien 3 dagen gewoon bij elkaar zijn.
Nou, dat zou mooi zijn, maar ik wil het ook vooral meegeven dat als er na wordt gedacht, hè, over die afspraak, Christine, die jij zo noemde en misschien zo over doorgaat. Over de afspraken die gemaakt moeten worden tussen de werkgever en de werknemer. Dan neem niet alleen die werknemer in oogschouw, maar kijk naar het hele team.
Ja.
Kijk wat daar gebeurt, want dat is belangrijk om het optimaal te krijgen.
Ja.
Ja, nee, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. En ik denk in de algemeenheid, hè, dus mensen willen graag ook onderdeel zijn van een team. En je wil daar graag binding mee voelen.
Mm-hmm.
Maar die binding die moet ook gevoed worden. En het is dus heel erg belangrijk om daarover na te denken. En niet alleen dan in termen van het aantal dagen dat mensen thuis werken. Hè, want je kunt in een team hebben dat iedereen maar 1 dag in de week thuis werkt. Maar vervolgens nooit het hele team tegelijkertijd aanwezig is.
Ja.
Dus dat pleit heel erg voor... het maken van afspraken. Daar komt hij weer, afspraken. Bijvoorbeeld over vaste
wie
dagen.
Wie moet die afspraken maken? Is dat de taak van de leidinggevende?
Je kunt het ook als team samen doen.
Ah,
hè, dat je zegt van... wat zou een goede dag zijn dat we er allemaal zijn? 2 dagen in de week dat iedereen op kantoor is. Zodat je ook die binding met elkaar hebt. Zodat je die feeling hebt waar de anderen mee bezig zijn. Zodat je elkaar voldoende kunt zien en spreken... Zodat het makkelijker is om mensen ook om hulp te vragen. Daar moet je mensen voor zien.
Ja.
En ik denk dat je dat ook kunt doen. Dat je bijvoorbeeld zegt, nou, als dat niet mogelijk is... Hè, dan zou je ook kunnen zeggen, we hebben elke dag een virtueel koffiemomentje. Waarbij we allemaal eventjes proberen om samen een koffiemoment te hebben. Zodat je toch nog even dat moment van... interactie hebt. Maar Tanja, misschien heb jij daar ook nog ideeën over?
Nou, ik denk als we dat doen, hè, 2-3 dagen op het werk, 2 dagen... gebeurt wel vaker inmiddels dat die afspraak wordt gemaakt om 1 dag op het werk te zijn. Maar laten we dan ook die woensdag erbij gaan pakken. Want nu zijn op maandag, dinsdag, donderdag zijn de kantoren vol. Op woensdag en vrijdag zijn de kantoren leeg. In andere landen zien we dat alleen op vrijdag de kantoren leeg zijn. En alleen door onze...
Woensdagmiddag zijn de kinderen.
Zeg maar, de continu roosters zijn heel erg welkom. En laten we met elkaar ook om het verkeersprobleem, allerlei andere zaken ook het hoofd te bieden. Laten we gewoon die woensdag weer invoeren, dat je daar elkaar ook op het werk mag zien.
Ik vind het een heel goed idee. Ja, precies. En meteen afscheid nemen van al die ouderwetse schooltijden.
Ja,
heel
fijn. Stoppen we ook mee. Ook mee eens, hebben we ook geregeld. Ik ga naar het laatste moment van deze show. Ik vond het sowieso heel erg leuk, maar dat ga ik zo nog wel een keertje zeggen. Een hele nuttige tip. Morgen wordt iedereen wakker en denkt, ik ga het anders doen. En dan mag het een tip voor een individu zijn. Als zeg maar werkende mens. Christine.
Als je denkt, morgen ga ik het anders doen. Ik zou denken, maak voor jezelf een lijstje wanneer je productief bent en wanneer je wil samenwerken. En hoe je dat het beste kunt organiseren.
Een soort dagboekje.
Nou, het hoeft niet een dagboekje te zijn. We naderen het einde van het jaar. Hè? Dus dan kan je gaan nadenken, nou, 2020 wordt mijn jaar. En als je dan denkt van, nou, wat moet er dan veranderen om ervoor te zorgen dat ik ook daadwerkelijk daar mijn jaar van maak? Op werkgebied dan.
Ja, mooi.
Ja.
Oké.
Okay. Ja, ik heb een tip. Vraag morgenochtend aan je collega hoe hij of zij eigenlijk met je wil samenwerken.
Oh.
Of die op afstand wil werken. Of dat je als team toch elkaar vaker ziet. En informeer dan ook even, of misschien weet je het al wel, of die een integreerder of een segmenteerder is.
Sowieso een leuk gesprek voor aan de koffietafel. Ja.
Altijd leuk. Nou, wil je nou zelf weten of je een integreerder of een segmenteerder bent? Dan kun je dat doen op onze website. Moet je daar niet al te snel heen gaan, want het staat er nu nog niet op. Maar als je live luistert, maar als je de podcast luistert, waarschijnlijk wel. Tenminste, als Tanja snel het linkje aan me doorstuurt, dan zetten wij de testen voor je erop.
Gaat
heel snel doen. Ik vond het bijzonder leuk. Fijn dat jullie er waren. Tanja van der Lip van de Universiteit Utrecht en Christine Baijens van Dehora. In de volgende en gelijk laatste aflevering van 2019, ja, dat is wel een dingetje, is het weer tijd voor Café Forum. We hebben een café vol met ondernemers die het anders doen. En aan ons om te vragen aan ze waarom dan eigenlijk en hoe dan eigenlijk. En is dat altijd leuk of is het soms ook vervelend om het elke keer anders te doen? Ben je soms ook gewoon irritant voor jezelf? Nou, dat hoor je allemaal straks in de laatste aflevering van het jaar. Fijn dat je luistert bij People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl